Goedemorgen. Alle hartelijk welkom in deze dienst van woord en gebed, voorafgaand aan de begrafenis van Geertje Veldhuizen de Glofse. Fijn dat u gekomen bent om afscheid te nemen van jullie moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus, van oma of hoe u haar ook gekend heeft. Heel veel sterkte gewenst, fijn dat u er bent. Ik wens u een gezegende dienst, een gezegend afscheid. En ook als u op afstand verbonden bent en deze dienst op die manier meebeleeft, wens ik u van harte een gezegend afscheid toe. En als we zo hier met elkaar zijn, verbonden zijn met elkaar hier in dit kerk, dan zijn we op een plaats waar jullie moeder en oma lange tijd niet kon komen. Ze volgden de diensten wel mee vanuit de Engelenburg en later Elim. Kon ze meezingen, meebidden, meeluisteren. En als we zo met elkaar hier zijn, dan mogen we uitspreken dat onze hulp en verwachting niet van onszelf is, maar van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En laten we samen gaan zingen van die God, met Psalm 42, het eerste en ook het derde vers. En er is nu gelegenheid voor woorden van herinnering.
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de belangstelling die er was tijdens het leven van onze moeder en het medeleven wat we nu voelen door uw aanwezigheid. Dat doet ons heel goed. Bedankt daarvoor. Moeder mocht de hoge leeftijd van 89 jaar halen. Het waren mooie jaren, maar er waren ook moeilijke jaren. Toen pa en ma gingen trouwen, hadden ze niet echt een eigen plek. En men woonde bij iemand in de familie van de lage maat. Zo ging dat toen. Rien is daar ook geboren. Daarna kwam het huis op de Dijkstraat 119. Daar zijn Jannie, Nancy, Richard en Gera geboren. En we groeiden op met het geloof. Dat kregen we mee. Thuis, op school en in de kerk. Het was voor pa en ma hard werken om rond te komen. Het was ook niet makkelijk. We waren een gezin die niet in rijkdom leefde. Elk dubbeltje werd zorgvuldig uitgegeven. We kregen zelfgemaakte appelenmoes waar we niet van hielden. Maar toen deed men dezelfde gemaakte appelenmoes in een originele appelenmoespot. Maar we hadden het wel door dat het geen zelfgemaakte appelenmoes was. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van ma was niet sterk. Dat had ook zijn weerslag op het gezin. Maar dan werd er door het gezin, haar zus Gerda en moeder, bijgesprongen. Rondom de geboorte van nichtje Henrike, van Gerda en Jan, was ma een grote hulp voor hen. En daar waren ze ma erg dankbaar voor. Met de buren, de familie Viegen, kwam er een warme vriendschap. Wat resulteerde in verschillende verbouwingen van het huis op de Dijkstraat. Buurman Viegen was een goede timmerman en dat was heel handig. De kinderen groeiden op en gingen uiteindelijk ook hun eigen weg. Men kreeg verkering, het werd serieuzer en ze gingen trouwen. De jaren gingen voorbij en Geert en Geertje kregen kleinkinderen, die ook regelmatig te vinden waren op de Dijkstraat bij opa en oma.
Een moeilijke tijd brak aan. Pa werd ongeneeslijk ziek. Dat was voor iedereen een moeilijke tijd. Maar ook als gezin haalden we veel kracht uit ons geloof in deze moeilijke tijd. En tijdens de ziekte van pa overleed heel plotseling de moeder van ma, oma Roelofsen. En 6 maanden later, op 24 mei, overleed ook nog een kleinkind, Martin, de zoon van Nans en Henry. En 21 juni 1991 overleed pa na een slopende ziekte. Net voor de condolansen werd onze dochter Brenda geboren. En 3 jaar later overleed haar vader, opa Roelofsen. Alles bij elkaar was het voor het gezin en de familie en voor ma een moeilijke tijd. Dat heeft bij iedereen heel veel impact gehad. Ma kon ook nooit zo goed over haar gevoelens praten. Je wist vaak niet precies wat er in haar omging.
In de tijd na het overlijden van pa ging ze regelmatig helpen bij Gera en Erik. Voor en tijdens, maar ook na de bevalling van Dennis. Dat was voor Gera en Erik een hele fijne tijd. En ze waren erg dankbaar voor ma, wat ma voor hen kon doen. De vriendschap met buurman Viegen was ook een steun voor ma. De dagjes uit kon ze van genieten. En werden afgesloten met een etentje bij de Chinees in Renen.
En ma ging verhuizen vanaf de Dijkstraat naar de Duivenwal. Daarna kwam de verhuizing naar de Engelenburg, waar ze een goede tijd had. Ma genoot van de bezoekjes van de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Dan was er altijd het glazen potje op tafel, met de snoepjes die graag gegeten werden door iedereen die op bezoek kwam. En vaak werden de tekeningen die ze kreeg van de achterkleinkinderen op de kast geplakt, zodat oma ervan kon genieten. Samen met oma een ijsje halen na een wandeling, daar genoten ze ook van. Elk jaar ging elk gezin om de beurt met ma een keer pannenkoeken eten. Dat was altijd erg gezellig. Ze genoot vooral voor het toetje, het ijs.
Er kwamen meer lichamelijke klachten en de mobiliteit werd steeds minder. Ook had ze de geestelijke kracht niet meer om daar verandering in te brengen. Maar na verloop van tijd werd de eenzaamheid ook een last voor haar. De mogelijkheid kwam om te gaan wonen in Elim, waar je altijd onder de mensen zou kunnen zijn. Het was lastig voor haar om daaraan te wennen na zo'n lange tijd in de Engelenburg. Maar het huisproject in de Engelenburg mislukte, onder andere door de corona. Na 2 keer corona te hebben gehad en het alleen zijn steeds moeilijker werd, ging ze naar Elim in Aalbrongen, waar ze een hele fijne tijd heeft gehad.
Haar gezondheid werd steeds minder, maar nog steeds genoot ze van de bezoekjes van de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en de hond van Danielle. De laatste maanden ging het steeds iets minder. We zijn trots op haar, hoe zij het gedragen heeft. De laatste dagen waren erg intensief voor ma en ook voor ons. We kregen en krijgen nog steeds de kracht om dit te dragen. We zijn het personeel en de vrijwilligers van de Engelenburg en van Elim erg dankbaar voor de liefdevolle zorg die ze aan ma hebben gegeven. We willen ook graag Joke Doornbal bedanken voor de vele bezoekjes die ze aflegde, die ma erg waardeerde. Maar ook dominee Mulder, die ma en ons begeleid heeft in deze tijd van afscheid. We hebben dat als heel erg waardevol ervaren. En met Tanja en Johan en Henk. En we willen ook nog de organist bedanken. We willen hun bedanken voor de liefdevolle belangstelling na het overlijden van ma en de dagen erna tot nu toe. Dank je wel.
Zullen we samen in het gebed tot de Heer onze God gaan? Heer in de hemel, wij komen tot u. Naar die woorden die zojuist klonken. Woorden van herinnering. Woorden waar een heel verhaal achter zit. Die emoties oproepen. En wij komen met al die gevoelens en emoties, met al onze gedachten, komen we tot u. Tot u die de goede herder wilt zijn voor ons. Die voor ons wil zorgen. Tot u die de eeuwige bent, de levende. Die zo oneindig groot bent en tegelijkertijd zo dichtbij wil komen. Ook op zo'n moment als dit, heren. Als wij de nietigheid en de beperktheid van het leven weer beseffen en ervaren. We komen tot u, heren, in een kerkgebouw. En onze zuster regelmatig mee verbonden is geweest. Op afstand bad ze mee, luisterde ze mee. En vanmorgen zijn we hier om afscheid te moeten nemen. Want hier midden in de kerk de kist staat. Met daarin haar lichaam. We moeten afscheid nemen van haar, moet haar loslaten. En dan weet u, heren, wat dat met ons doet. Welke herinneringen er vooral boven komen. Vreugde, verdriet, blijdschap, boosheid. U weet het, heren. En we leggen ons leven daarom vanmorgen in uw handen. Wilt u als de goede herder voor ons zorgen? Nu op dit moment en ook later deze dag. Heren, wij danken u dat u de goede herder bent. En dat u, Heer Jezus, uw leven geeft voor de schapen. We mogen in deze periode toch ook nadrukkelijk bij stilstaan. We danken u, heren, voor de hoop en troost die er is voor ieder die u lief heeft. Dat het beste niet hier op aarde is, maar het nog komt. Heren, wees ons nabij. Troost u ons zoals u alleen dat kunt en geef ook dat we troost hebben aan elkaar. En dan wilt u met uw geest ons leiden, ook in deze dienst. Geef dat het een goede dienst mag zijn, die tot eer van u is, die passend is bij wie moeder en oma was en die is tot opbouw van het geloof. Heer, u kent ons zo. Wij vragen u, wilt u ons geven wat u vindt dat nodig is? U kent ook ons in onze eigen kwetsbaarheid. Die misschien zijn en ook anderen herinneren die ons ontvallen zijn. Als ze misschien zelf ervaren dat dat moment voor ons zal komen. We weten niet wanneer. Maar we bidden zo met en voor elkaar. Of we nu hier zijn of op afstand verbonden zijn. Schenk ons uw geest. Geef dat we mogen beseffen dat u de goede herder bent. En geef dat we ook mogen belijden zoals op de kaart staat. De Heere is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Heer, dan is het hier nog maar beperkt. Maar dan is dat bij u volmaakt. Heer, wees bij de familie, bij de vrienden, alle mensen. Geef het alles in deze dienst in goede orde mag verlopen. We vragen het u. Niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Groot is uw trouw. Zullen we dat met elkaar gaan zingen? Zullen we samen Psalm 23 lezen? Kunnen we meelezen in de liturgie? Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over, ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Laten we samen zingen. Psalm 138, het eerste en vierde vers. Na de overdenking zingen we het lied op basis van Psalm 23. De Heer is mijn herder. De overdenking zal gaan over deze psalm die ook in de kaart staat. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Beste familie, vrienden, bekenden van Geertje Veldhuizen Roelofsen. Jullie hebben in de afgelopen jaren haar heel veel liefde mogen geven. Haar op mogen zoeken. Haar bij mogen staan. En daar weten jullie veel meer van dan ik zelf. Ik ken haar nog in 1,5 jaar. Een klein stukje van de periode in de Engelenburg en in Elim. Maar jullie weten wat haar raakte. Wat haar bezig hield. En iets daarvan klonk net in de woorden van herinnering. U weet wat het met haar deed. Missen van haar eigen moeder. Van de man. Een kleinkind. En zoveel anderen. Het overzien van de dingen vond ze soms lastig. Het was soms zwaar. We kunnen heel veel dingen aan herinneringen in ons hoofd hebben. Aan wie ze was. Wat dingen met haar deden. Maar 1 ding wil ik vanmorgen als predikant eruit lichten. Ze wist, ik red het zelf niet. Ze wist, ik heb een herder nodig. En dat komt ook naar voren in deze prachtige, troostvolle psalm. Hij is zo troostvol, weet je waarom? Omdat er niet staat, de Heer is een herder. Maar de Heer is mijn herder. Mij, van mij. En die herder die wist van jullie moeder en oma af. En die herder die weet ook vanmorgen van ons af. Met ons verdriet. En al onze gevoelens en gedachten. En ik wil heel graag vanmorgen iets laten zien van wie die herder ook is. En dan hoop ik dat je vanmorgen mag zeggen, hij is ook mijn herder. En als het nog niet zo is, dan is dat een uitnodiging. Mag ik ook jouw herder zijn, zegt de Heer. Stap voor stap wil ik dingen laten zien. Kijk, als iemand weet wat het is om een herder te zijn, dan is het David, de schrijver van deze psalm. Hij heeft jarenlang met de schapen opgetrokken. Het was zelfs zo dat toen Samuel kwam om 1 van de zonen van Isaï te zalven tot koning, dat David achtergelaten werd bij de schapen. Dat is zijn taak. Jarenlang trok David op met die beesten. En daar kunnen wij een bepaald beeld van hebben. Misschien wat romantisch, hè? We zien wel schapen in de wei. Je kunt eens kijken bij zo'n schaapskudde ergens op de hei. Prachtig. Ziet er ook zo heerlijk rustgevend uit. Zo'n herder zijn, een makkelijk baantje. Misschien nu de wolf er weer is, is dat wat lastiger, maar als je zo'n herder vraagt hoe dat nou is, dan is dat soms best wel eens ingewikkeld. Want schapen zijn nogal eigenwijs. Gaan hun eigen gang. Je hebt puberschapen. En in de tijd van David was dat nogal ingewikkelder. Want wij kunnen nu praten over een wolf. Maar David die zegt op een gegeven moment, ik heb een leeuw en ik heb een beer gedood om mijn schapen te beschermen. Dat schaapherder zijn, dat betekende beschermen. Dat betekende echt zorgen met je leven soms. Gevaarlijk. En als herder had je dat over voor je schapen, want je was verantwoordelijk. David die heeft dus goed gekeken naar wat het is om herder te zijn. Maar heeft ook gekeken naar wat het is om schaap te zijn. En als het gaat over een schaap, dan is dat in de Bijbel een toonbeeld van een afhankelijk dier. Een schaap redt het zelf niet. Een schaap kan niet op tegen een leeuw of een beer. Kan niet hard lopen. Kan zich niet verweren. Als het op zijn rug gedraaid is, kan het niet zelf opstaan. Het is een heel afhankelijk dier. Een schaap is ook wel een dom dier. Het gaat vaak zijn eigen weg. Het verdwaalt zo. Een eigenwijs dier. Het kiest zijn eigen koers. En David, die zelf jarenlang herder geweest is, die heeft die schapen geobserveerd en gedacht, ja, ik heb zelf een herder nodig. En indirect zegt hij daarmee, want ik ben zo'n schaap. Ik ben zo afhankelijk. Ik ben zo dom en eigenwijs. David die zegt, zonder herder red ik het niet. Zonder herder kom ik om. Maar ik weet dat de Heer mijn herder is. En dan is het goed. Mij ontbreekt niets. Nee, ik heb misschien niet alles wat ik wil. Niet alles wat ik denk dat ik nodig heb. Niet alles wat ik fijn vind. Jullie moeder en oma had ook niet alles wat ze graag zou willen, denk ik. Arme tijd het net verteld. Maar de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik heb geen gebrek, want Hij is mijn herder en Hij zorgt. En dan vult de dichter dat vervolgens in. Wat betekent het dan? Dat je geen gebrek hebt. Nou, Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Wat een prachtig beeld. Groene grazige weiden. En die schapen die daar vredig in liggen. Ja, voor ons nu in het voorjaar is dat duidelijk. Je loopt een stukje en je ziet de groene grasvelden. Maar bij ons in de zomer kan het soms ook zo dor zijn. Maar in die tijd was dat in Israël ook wel eens anders. Dan kon je misschien naar een plek gaan waar water was en gras. Maar dan moest je hopen dat er geen andere kudde geweest was. Dat was soms hard werken, verlopen. En David zegt, maar als de Heere mijn herder is, dan kan ik gaan neerliggen in grazige weiden. Weet je wat dat betekent? Dat het schaap niet bang is en dat het schaap verzadigd is. Als een schaap bang is, zeker met leeuwen en wolven in de omgeving, beren, ja, dan gaat dat schaap niet liggen. Bij het minste of geringste, dan springt dat schaap op en staat het gespannen, gestrest. En als het honger heeft, dan staat het te grazen. Maar David zegt, als de Heer nou mijn herder is, en David heeft ook veel meegemaakt, dan kun je gaan liggen in grazige weiden. Dan kun je met andere woorden helemaal aan Hem toevertrouwen. Hij zorgt. Hij geeft genoeg. Een prachtig beeld toch voor vandaag. Als we afscheid moeten nemen. Die herder die leidt ook zachtjes. Voorzichtig, rustig. Ook voor de oude schapen en voor de jonge. Naar stille wateren. In die tijd had je soms stilstaand water. Het was dan een put of een bepaald water wat dan, nou ja, waar weinig beweging in was. En vaak was dat water ook brak, het was heel vuil. Dat was het niet. En soms als je een snelstromende beek had, ja, dan kon dat heel gevaarlijk zijn. Want dat beest steekt zijn kop erin en vervolgens wordt hij meegezogen. En wat deed een herder dan? Die bouwde dan vaak een dam en zorgde voor een veilige plek. Stille wateren betekent, het is veilig om te drinken. Rustig neerlig in grazige weiden. Rustig drinken. Je kunt het ook vertalen met wateren van rust. Dat je als het ware je laaft aan de rust die God geeft. David zegt, er gebeuren van alles in mijn leven en zie zijn leven. En zeg maar, in dat alles heb ik God die mijn herder is, die weet hoe kwetsbaar ik ben. En bij Hem kom ik nou echt tot rust. Bij Hem vind ik wat ik echt nodig heb. Toen ik over deze psalm nadacht, moest ik denken aan een andere herder. Niet David, maar Jacob. Jacob, als u een beetje bekend bent in de Bijbel, dan kent u zijn geschiedenis wel. Ook hij is jarenlang herder geweest. En dan gaat het me nu om het einde van zijn leven. Als hij aanvoelt, ik zal gaan sterven, dan zegent hij zijn twee kleinzonen. En doet hij met gekruiste handen. Je leest het in Genesis 48, vers 15. En weet je wat hij dan zegt? Ik zeg het een beetje met eigen woorden. De God die mij als herder geleid heeft, zegene deze jongens. Jacob, dat is toch iemand die vanuit ons beeld iemand is die liegt, die bedriegt, die zijn eigen weg gaat. Maar hij zegt aan het einde van zijn leven, ik heb God als een herder leren kennen en God heeft als een herder voor mij gezorgd. En mijn wens, mijn gebed, mijn verlangen voor mijn nageslacht is dat God hen ook als herder zal leiden. Dat is de wens van Jacob voor zijn nageslacht. Zou dat ook niet de wens van oma zijn? Voor haar nageslacht? Nee, oma had niet altijd een makkelijk leven. Dure tijd, verdrietige tijd. Maar oma wist, ik heb een herder nodig. En als hij maar voor mij zorgt, dat is het beste wat je kunt hebben. En zou dat niet een wens zijn voor u, voor jullie allemaal? Mag de Heere jouw herder zijn. Jacob was iemand die wist zelf van tekort in zijn leven. David wist van tekort in zijn leven. En moeder ook. Als je kijkt naar de herder, dan mag je weten, hij wil voor mij zorgen. Als je zo de Heere kent, dan mag je weten, er is echt iets te verwachten. Want, zegt deze psalm, hij verkwikt mijn ziel. Hij geeft nieuwe kracht, zegt een andere vertaling. Hij geeft nieuw perspectief, nieuwe hoop, nieuwe verwachting, een andere blik, een andere kijk op de dingen. Ja, dan kun je ook anders kijken naar de kist hier in ons midden, die dus juist gesloten is. Hij geeft nieuwe kracht. Als je hem als herder kent, geeft dat een heel ander perspectief op de dood en op wat werkelijk belangrijk is. Waarom? Nou, zegt de psalm, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Die herder die stuurt. En die zorgt ervoor dat je de weg van de gerechtigheid gaat. Het echte rechte spoor. Terwijl schapen eigenwijs zijn. Dom en hun eigen weg gaan. Is daar die herder die zegt, nee, deze kant op. Blijf bij mij. Ik wil dat je dicht bij mij blijft als de herder. Waarom wil de herder dat? Staat achteraan. Omwille van zijn naam. Weet je wat de herder heel graag wil? Dat als er naar zijn kudde gekeken wordt, naar de schapen die bij zijn kudde horen, dat de mensen zeggen, wat hebben die schapen een goede herder? Ik kan aan die schapen zien, ik kan aan die mensen zien, dat zij een geweldige herder hebben. Want ook al hebben ze het zelf moeilijk, die herder is erbij, die zorgt, zodat hij geëerd wordt in onze levens. Mag hij ons leiden? Ook als het soms moeilijk wordt. Dat zegt de psalm ook, hè? Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Dal, schaduw, dood. Al ga ik ook door het donker. Al wordt het moeilijk, al word ik geconfronteerd met de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Iemand die schreef bij deze psalm, bij dit stukje. Ja, soms dan kun je de herder niet zien, want dan is het donker. Maar soms, als het donker is, moet je eens goed luisteren. Want dan hoor je het getik van de staf van de herder. Tik, tik. En dan hoor je hem. En dan weet je, ook al is het donker, hij is erbij. En ziet u ook wat er gebeurt in deze psalm? Dat juist nu het in deze psalm zo donker wordt, dal, schaduw, dood, dan zie je dat er een verandering plaatsvindt. Zie je dat? In het eerste gedeelte gaat het over hij. Hij doet mij. Hij leidt mij. Hij verkwikt mij. Maar nu in vers 4, nu het echt donker wordt, nu het erop aankomt, dan staat er u. Want u bent met mij. De dichte David sprak eerst over God een beetje op afstand. Maar nu het donker wordt, kijkt hij als het ware de Heer aan en zegt hij, maar u bent toch bij mij? U bent er toch? U laat mij toch niet los, ook niet in de donker? Prachtig toch? Als je dat ook kan zeggen. Straks de gang naar het graf moeten maken. De dood zo definitief zijn intrede doet voor ons gevoel. Als je aan de ene kant de kist ziet. En weet, daar ligt moeder, daar ligt oma. Maar je tegelijkertijd weet, nu we deze gang maken, het dal in moeten, de schaduw ervaren, de dood. Toch kunnen zeggen, Heren, u bent met mij. U als de goede herder. Als je deze psalm bekijkt en je zoomt een beetje uit, dan zie je dat er aan de zijkant, psalm 22 en 24, twee koningspsalmen naast staan. En deze psalm die tekent als het ware het karakter van de koning. Hij is een herderkoning. Een koning was in het Oude Oosten vaak iemand die anderen erop uitstuurde en zelf in het paleis zat. Maar het karakter van de Heere als koning is een karakter van een herder die voorop gaat en die leidt. Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat je in de psalmen zo vaak allerlei diepte en hoogte tegenkomt en soms ook een contrast. Want als je in psalm 22 kijkt, ook een psalm van David, dan staat daar, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God, u bent er helemaal niet, ik ervaar u niet. In één psalm later schrijft David: al moet ik door het dal, schaduw, dood, u bent met mij. Het contrast dat je soms voelt in je leven. U bent er helemaal niet, u bent er. Weet je wat ik dan zo mooi vind? Is dat de Bijbel ons vertelt van de goede herder, van Jezus. En deze Heer Jezus Christus, weet je wat hij deed? Die liet zich nagelen aan het kruis. En terwijl hij genageld was aan het kruis, toen nam hij de woorden uit Psalm 22 op zijn lippen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En weet u waarom de Heer Jezus dat deed? Omdat hij echt de goede herder wil zijn voor ons, ook nu. Hij werd verlaten, zodat wij nooit door hem verlaten zouden zijn. Zodat wij vanmorgen, ook al zegt ons gevoel misschien soms anders, mogen weten: Heere, ik zie de kist. Ik sta straks bij het graf. De dood, het is zo definitief. Maar u bent met mij. Wat een wonder. Zeker als je bedenkt dat het waar is wat in Jesaja 53 staat. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Wij wilden niet onder de herder. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem, op Jezus, doen neerkomen. Toen de betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar Jezus deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Deze herder is echt een goede herder. Je hebt zoveel herders in deze wereld. Mensen die van alles vinden en zeggen en denken je te kunnen leiden. Maar Jezus bewees zijn herderschap door zelf de dood in te gaan. En als je in hem gelooft, ja, dan staan we straks bij een graf. Maar weet u, ook al zien we dan de dood, dan is de dood maar een schaduw. Waarom? Want als je in Jezus gelooft, dan is de angel als het ware uit de dood gehaald. Dan zie je het nog wel, maar dan is het maar een schaduw. Dan heeft het eigenlijk geen kracht meer. De Heere is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Ook niet op deze dag van begraven. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Stok waar de herder de vijand mee wegsloeg. Jezus heeft de vijand verslagen. De staf waarmee hij het schaap bijstuurt. Deze kant op. Niet afdwalen, maar bij mij komen. Mijn stem verstaan. De Heer Jezus die zegt: mijn schapen horen mijn stem. En die volgen mij. Gezegend ben je. Als je ook vandaag deze herder mag volgen. Want deze herder die heeft een doel. Die een omslag, hè, vanaf vers 5. Dan is het alsof het perspectief wisselt. Vers 1 tot en met vers 4. Dat is die herder onderweg met zijn schapen. Dicht bij mij blijven. Maar vers 5 en 6. Dan wordt er iets geschilderd van het perspectief. Dat heeft de herder voor ogen. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Dat heeft de herder voor ogen. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. De herder heeft een doel. Hij wil de schapen thuis brengen. Terwijl de tegenstander er is, terwijl van alles op ons afkomt, is het perspectief wat de dichter heeft een perspectief van rust, van overvloed, van geen gebrek. En in Jezus is dat perspectief volmaakt. Geen gebrek. En als je dan bent afgedwaald, dan trekt de Heer u terug met zijn staf. Kom, want in mij vind je rust. Als je gewond bent geraakt, dan wil hij u zalven met olie. Als je dorst hebt, wil hij je te drinken geven. Als je ergens in verstrikt bent geraakt, hij wil je bevrijden. Het spoor van de herder is misschien niet altijd het makkelijkste spoor. Maar we mogen die herder volgen, die zelf in de diepte geweest is. Gezegend ben je, als je weet: de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij, ook vandaag, aan iets. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, dank u wel dat u herder wilde zijn voor een David en een Jacob en ook voor onze moeder, oma, voor onze zuster. Dank u wel, Heere, dat u weet hoe we zijn. Dat u weet wat we moeilijk vinden. Dat ons vreugde geeft. Heren, dan vragen we u nogmaals. Wilt u ons troosten en nabij zijn? Dank u wel, Heren, dat we niet ons eeuwig behoud zelf hoeven te verdienen. Dat we zelf maar zo goed ons best hoeven te doen. Maar dat u als de herder, als de goede herder, Heer Jezus, uw leven gaf aan het kruis. En dat u verlaten bent. Dat iedereen die in u gelooft mag weten, nooit verlaten te zullen zijn. Heren, soms moeten we het dal in. Is er schaduw, is er dood. Dat ervaren wij nu. En wilt u dan ook maar erbij zijn? Heren, u bent toch bij ons? Dat heeft u toch beloofd? Wilt u dan als herder ons leiden, ook als we straks hier het kerkgebouw verlaten, als we naar de begraafplaats gaan om haar te begraven? Heere, wees ons ook dan nabij. Geef ons troost. Geef ons rust. Werk met uw geest in onze harten. Wees ook bij ons als we zelf misschien ouder worden, ziek zijn, ze gemis ervaren, ze bang zijn zelf te moeten sterven. Heer, u kent ons tot in het diepst van ons hart. Troost ons, wees nabij, ook in de periode die gaat komen. Heer, we vragen u, wilt u met ons meegaan naar de begraafplaats en vandaar ook weer terug naar hier. Wees bij ons deze dag en geef dat ook dat op de begraafplaats en straks terug in de aula. Een goede orde mag verlopen, dat het is passend bij wie moeder en oma was, vooral ook passend bij wie u bent als de herder. En leid ons dan in het leven en breng ons op uw tijd en ook veilig thuis. Trek ons zo met uw staf, zodat we niet zullen afdwalen. Wij vragen het niet dat wij het verdienen, maar in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen het lied zingen, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heere hand. wil ik u graag nog de zegen van de Heere meegeven. En indien mogelijk mag u daarvoor gaan staan. Ontvangt u biddend deze zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
We begeleiden zo dadelijk mevrouw Veldhuizen naar haar laatste rustplaats op begraafplaats de Munnikehof. U mag op eigen gelegenheid naar de begraafplaats toe gaan. Als u wel even rustig doet daar op de begraafplaats. Er is nog een andere begrafenis aanwezig op dat moment. En mijn collega zal u opvangen. En dan gaan we in alle stilte naar het graf toe waar we mevrouw Veldhuizen zullen begraven. Hij brengt me echt van mijn apropos af. Dankjewel. Mag ik vragen de dragers naar voren te komen, alstublieft?